Stel u voor dat we samen zingen Psalm 2, het eerste en het laatste vers. Psalm 2, vers 1 en vers 7. bidden samen om Gods zegen. Heilige en barmhartige God in de hemel, heb dank dat we op de tweede morgen van onze conferentie samen voor uw aangezicht mogen verschijnen, voordat we beginnen aan ons programma van deze dag. U hebt voor ons willen zorgen, Heere, in de afgelopen nacht. Op de wegen die we gingen wanneer we vanmorgen pas zijn gearriveerd. Met het eten dat u ons in overvloed schonk. Deze prachtige dag hier in het midden van uw rijke schepping. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. En wat geeft u ons veel bewijzen van uw gunst, onverdiend, boven zoveel anderen. Geef ons dat we die dingen, die we misschien wel heel vaak zeggen, nooit klakkeloos zeggen. Maar doe het ons diep beseffen, Heere, elke keer maar weer opnieuw. Opdat wij onze eigen kleinheid hoe langer hoe meer leren verstaan en uw grootheid, uw majesteit. En laat deze dag daarvan mogen getuigen, Heere. Geef dat het een goede dag mag worden. Zegen allen die een taak hebben te verrichten vandaag. Zegen ons in de onderlinge ontmoeting met elkaar. Wat een voorrecht om vanuit verschillende kerken komend elkaar hier te mogen ontmoeten, elkaar hier te mogen herkennen en vooral samen te mogen luisteren naar dat woord van u, dat eenvoudige wijsheid leert. En waar de meest wijze nooit in uitgestudeerd en over uitgedacht raakt. Omdat we de reeks dierschatten die daarin opgestapeld liggen, niet kunnen tellen nog bevatten. Open gij uw woord voor ons, Heere. Vooral wanneer we daarmee bezig zijn, zijn we zo afhankelijk van het werk van uw geest, de auteur van de schriften en de uitlegger. Laat zijn werk onder ons ervaren worden. Laat zijn kracht in ons midden mogen blijken. En geef ons zo de toerusting die we nodig hebben om verder te gaan. Met ons werk in de gemeente, in onze studie ter voorbereiding op het ambt, in de taken die we hebben bij het onderwijs of op een andere manier. En ook wanneer we in dat opzicht al uitgediend zijn dat we geen eigen gemeente meer hebben of dat we aan de kant staan door onze levensomstandigheden. Heere, hoe dan ook, u hebt voor een ieder van ons een eigen taak, een eigen roeping. Geef ons de genade dat we door deze dagen bemoedigd en gesterkt, onderwezen, weer verder mogen op de weg die u wijst, als mensen die van dat diepe verlangen vervuld zijn, groot en goed te spreken van u. Hoor ons en zegen ons, met allen met wie we ons verbonden weten, met heel uw kerk, met heel deze wereld waarmee we onderweg zijn, naar uw grote dag. We bidden het u in de vergeving van en bewaring voor de zonde, pleitend op de grote koning, Lam in de troon. Amen. Broeders, ik wil met u lezen, uiteraard uit het boek van de profeet Ezechiël. En ik wil met u lezen hoofdstuk 28, de versen 16 tot 26. Ezechiël 28, vers 16 tot 26. door de veelheid uw koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld en gij hebt gezondigd. Daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg en zal u gij overdekkende cherub verdoen uit het midden der vurige stenen. Uw hart verheft zich over uw schoonheid, gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. Ik heb u op de aarde heen geworpen, ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien, vanwege de veelheid uw ongerechtigheden. Door het onrecht uw koophandels hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. Daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen die u zien. Allen die u kennen onder de volken zijn over u ontzet. Gij zijt een grote schrik geworden en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. Wijders geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, zet uw aangezicht tegen Sidon en profeteer tegen haar. En zeg: Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik wil aan u, o Sidon, en zal in het midden van u verheerlijkt worden. En ze zullen weten dat ik de Heere ben, als ik gerichten in haar zal hebben geoefend en in haar geheiligd zal zijn. Want ik zal de pestilentie in haar midden in haar zenden en bloed in haar straten, en de verslagenen zullen vallen in het midden van haar door het zwaard dat tegen haar zal zijn van rondom, en zij zullen weten dat ik de Heere ben. En het huis Israël zal geen smartende doorn noch weedoende distel meer hebben van allen die rondom hen zijn, die hen lieden beroven, en zij zullen weten dat ik de Heere, Heere ben. Alzo zegt de Heere, Heere, als ik het huis Israël zal vergaderd hebben uit de volken, onder de welke zij verstrooid zijn, en ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan zullen zij in hun land wonen dat ik aan mijn knecht aan Jacob gegeven heb. En zij zullen daarin zeker wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, zij zullen zeker wonen als ik gerichten zal hebben geoefend tegen allen die hen lieden beroofd hebben van degenen die rondom hen zijn. En zij zullen weten dat ik, de Heere, hun lieder God ben. Tot zover. Broeders, het is al jaren geleden dat een paar oudere collega's uit de kerken die ik dienen mag elkaar ontmoeten. Een van de twee had ongeveer een jaar daarvoor een andere gemeente van de Heere gekregen. En zijn collega vroeg uit belangstelling: hoe gaat het daar in je nieuwe gemeente? En het antwoord van zijn collega was: och, de mooiste teksten zijn er alweer uit. En u snapt dan wel zo ongeveer wat u bedoelt. Want wat zijn mooie teksten? Dan denk ik even aan een ander verhaal. Een jonge broeder die rondtrok om te preken. En zijn vader die belde hem vlak voordat het weer zondag werd. En die zei: waar hoop je morgen over te preken? Hij zei: och vader, ik preek maar weer over de verloren zoon, want dat doe ik zo graag. Waarop zijn vader zei: je mag die jongen wel eens een paar nieuwe schoenen geven, want je sleept hem het hele land door. Ik denk, broeders, dat ik niemand van u ergens van beticht als ik zeg: we zullen allemaal wel onze lievelingsteksten hebben. En we hebben allemaal wel van die teksten die we graag nog eens een keer bepreken als we naar een andere gemeente gaan als gastpredikant. En inderdaad, wanneer we in een nieuwe gemeente staan, dan zijn er van die teksten waarvan we zeggen: nou, daar preek ik nog wel eens graag een keer over. Omdat de Heere zelf daar bijzonder licht over heeft gegeven, omdat je ervaren hebt dat je onder die prediking bijzonder bediend werd. Al merkt u dan soms ook wel dat wanneer u een volgende keer over diezelfde tekst spreekt, het niet vanzelfsprekend is dat u weer op dezelfde manier bediend wordt en weer datzelfde licht ontvangt. Maar van die teksten hebben we allemaal, en dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd, broeders, maar als we al van die teksten hebben, dan denk ik niet dat er iemand onder ons zit die zegt, mijn lievelingsteksten die vindt u bij de profeten en speciaal bij die gedeelten die handelen over de profetie tegen de volk. Of dat dan bij Jesaja of Jeremia is, of dat bij Ezekiel of bij Amos is. Ik mag eerder veronderstellen dat er onder ons zijn die uit die gedeelten van de Heilige Schrift nog nooit hebben gepreekt. Ook al lopen ze misschien al wel wat langer mee. En daarmee bepalen we elkaar bij een gevaar dat ons bedreigt, dat ons zeker ook in onze tijd bedreigt, dat wij een kleiner Bijbeltje hebben dan dat de Heere ons gegeven heeft. Want het is zo goed, broeders, om ook onbekende gedeelten te bestuderen, biddend om de leiding van de Heilige Geest, en wanneer dan de Heilige Geest de schriften voor ons opent en er licht valt over die gedeelte. U zult het hopelijk meermalen hebben ondervonden, dan is het ook een bijzondere vreugde om dat woord te mogen bedienen. Als je dan ervaart, niet de preekstoel roept om een preek en het moet weer klaar voor de zondag, maar de preek roept om de preekstoel, omdat je van 's Heeren wegen wat mee hebt gekregen om door te geven. De opening van uw woorden geeft licht. In dat opzicht, en dat is ook een opmerking die ik vooraf wil maken, heb ik in de loop van de jaren toch hoe langer hoe meer waardering en bewondering gekregen voor die oude dominee Veldkamp, die heel wat over kleinere en grotere profeten geschreven heeft. Die man die heeft inderdaad gegraven in onbekende gedeelten en die heeft een bijzondere gave ook gehad om de boodschap van die gedeelten te actualiseren. Je hoeft het niet in alles met hem eens te zijn. Je kunt ook wel eens tot de conclusie komen dat hij hier en daar wel wat fragmentariseert en dat een bepaalde tekst wat uit zijn verband wordt gehaald. Maar toch, ik kom hoe langer hoe meer tot de overtuiging dat we veel van hem kunnen leren als het gaat om nauwkeurig lezen, als het gaat om exegese, als het gaat om de toepassing van het woord. Die man heeft toch iets profetisch gehad in de tijd waarin hij leefde, in de wereld waarin hij leefde, en dat proef je ook elke keer weer in de woorden die hij schrijft, iets van het ge zult het woord uit mijn mond horen, en dan zult ge hen van mijnentwege waarschuwen. Want dat is immers de roeping van een profeet, dat was ook, hebben we vorig jaar al eens gezien, de roeping van Ezechiël. Wanneer we met het tweede deel van Ezechiël een begin maken, morgen hoop ik daarover verder te gaan als God het geeft, dan stuiten we wel op een vraag die ook in ons midden nog wel eens discussie oproept. En dat is de vraag, voor wie zijn nou eigenlijk de beloften van de oud-testamentische profeten? Merkwaardig vind ik altijd dat die vraag niet zozeer gesteld wordt als het gaat over de bedreigingen. Of dat ook te maken heeft met datgene wat broeder Den Butter ons gisteravond heeft voorgehouden, dat zou kunnen zijn. Of dat dat te maken heeft dat wij dat heel duidelijk historisch meenden te kunnen plaatsen. Die bedreigingen die zijn in vervulling gegaan toen het volk in ballingschap ging. Of zou het toch ook met dat andere te maken kunnen hebben? Wij ontvangen liever de beloften dan de bedreigingen. Ik ga op die vraag niet al te diep in, broeders. Dat heeft aan de ene kant te maken met het feit dat ik op dat punt altijd nog een stuk verlegenheid voel als het gaat om de vraag, hoe zit dat nou precies? Het is voor mij denk ik duidelijk dat je niet mag zeggen, die beloften die zijn er voor de Nieuwtestamentische gemeente en voor die gemeente alleen. zodat je, zoals sommigen beweren en zoals dat juist in onze tijd door de hele ontwikkeling in het Midden-Oosten in bepaalde kringen wel wat meer gebeurt, die gedachte komt van de vervanging. Waar Israël staat, mag je kerk lezen. Ik ben ook niet van de gedachte die je bij anderen tegenkomt dat die oudtestamentische beloften alleen voor Israël zijn. En dat wij dus als nieuwtestamentische gemeente van dat Oude Testament en zeker ook van de boodschap van de profeten maar af moeten blijven. Ik denk toch dat het Bijbelse antwoord te vinden is in de lijn van Psalm 87 aan de ene kant in het Oude Testament en Romeinen 9 tot 11 aan de andere kant in het Nieuwe Testament. De beloften zijn voor Israël en voor de nieuwtestamentische gemeente die in Israël is ingelijfd. En zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus, ja. En in het bijzonder morgen hoop ik dat wel met u te bezien. Dat dat ook geldt van die oudtestamentische profetische beloften. Je kunt ze niet lezen buiten Christus om. Wat ik tegelijkertijd met u hoop te zien vanmorgen en morgenochtend, dat is dat er een lijn loopt van de oudtestamentische belofte naar het Nieuwe Testament. Maar waar het mij vooral om gaat, broeders, en dat stond ook in de oorspronkelijke titel die ik aan mijn lezingen gegeven had, maar broeder De Visser vond kennelijk dat dat ietsje te lang was en die heeft er dus maar iets uit weggelaten. Namelijk, hoe preken we over de profetie tegen de volken? En hoe preken we over de heilsprofetie van Ezechiël? Daar gaat het ons immers om in deze conferenties, dat we elkaar mogen dienen ten aanzien van de prediking in het midden van de gemeente die de Heere ons heeft toevertrouwd. En ik hoop dat ik in dat opzicht van de Heere ontvangen heb waarmee ik u mag dienen. Wat staat er in de tekst? Wat is de boodschap in de explicatie en in de applicatie, zoals we dat graag met een paar deftige woorden plegen te noemen? Wel nu, zo wil ik vanmorgen met u luisteren naar de boodschap van Ezechiël 25 tot 32. Niet omdat dat de enige profetieën tegen de volken zijn in Ezechiël. Je komt daarvoor in Ezechiël 21 al iets tegenover Ammon. En je leest daarna in Ezechiël 35 ineens nog weer een onheilsprofetie over Edom, over Seir. Maar hier vindt u toch een afgerond geheel dat ook een duidelijke boodschap bevat. En het eerste wat ik met u wil doen om de betekenis van deze hoofdstukken in het oog te krijgen, dat is letten op de plaats waar ze in het geheel van dit Bijbelboek staan. Het is duidelijk, die hoofdstukken 25 tot en met 32 behoren niet meer bij het eerste deel van Ezechiël dat de hoofdstukken 1 tot en met 24 omvat. Er is wel een enkeling die daar wat anders over denkt, maar ik sluit me toch wel bij de meerderheid aan die zegt, nee, wij moeten dit niet meer bij dat eerste deel beschouwen. Het is volkomen duidelijk, in dat eerste deel heeft Ezechiël, de priesterzoon uit Jeruzalem, die in de wegvoering door Nebukadnezar in 597 met een hele groep gijzelaars is meegenomen naar Babel en die daardoor de Heere tot profeet geroepen is, dat Ezechiël in dat eerste deel heel duidelijk door de Heere wordt aangesteld als een wachter op de muren die het volk het oordeel moet aanzeggen. Heel nadrukkelijk. Het komende gericht. De Heere geeft Ezechiël, zagen we vorig jaar, als een wachter die moet waarschuwen tegen de Heere zelf, die komt naar Juda en Jeruzalem om zijn gerichten daar te voltrekken. Ezechiël heeft dat in een hele moeilijke situatie moeten doen, niet alleen in een kring van gijzelaars die ver van huis en haard verdreven waren en die voortdurend in spanning zaten over de situatie in Jeruzalem. Maar vooral is het moeilijk voor hem geweest dat hij gestuit is op een gemeente, als ik dat nou zo mag zeggen, die bestond uit pure optimisten. Een gemeente die, wat Ezechiël ook zei, altijd als commentaar had Ezechiël: Jeruzalem gaat nooit verloren. En daarom gaan wij ook niet te gronden. Wij zijn het zaad van Abraham en de tempel van de Heere is hier. En we zingen dat toch met die oude psalmen. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden uit de nood bij het dagen van het morgenrood. Ezechiël, God is er aan zichzelf verplicht om Jeruzalem te verlossen. En wou jij ons nou vertellen dat Jeruzalem te gronde gaat? En op alle mogelijke manieren heeft Ezechiël in hele grote trouw, als een bewijs tegelijkertijd van de geweldige langmoedigheid van de Heere, die het oordeel niet zomaar doet komen, maar die keer op keer met andere woorden en met andere beelden zegt: dat oordeel dat komt, opdat het volk tot bekering zou komen. Ezechiël heeft dat gedaan met felle woorden. Hij heeft dat gedaan met symbolische handelingen. Hij heeft dat gedaan door middel van visioenen die de Heere hem heeft laten zien. Hij heeft het tenslotte zelfs moeten doen door het onverwachte sterven van zijn geliefde vrouw, waarbij Ezechiël zelfs geen traan om het verlies van haar mocht laten. Maar dan, en dan zijn we in Ezechiël 24, dan stopt het ook. Dan zegt de Heere: Ezechiël, nu zul je niet meer spreken. Ik heb nu geen boodschap voorlopig meer voor die gijzelaars en ik heb geen boodschap meer over Jeruzalem. Dus daar sluit het eerste deel van Ezechiël heel duidelijk af. Daar komt een einde, zou je kunnen zeggen, aan die oordeelsprofetie tegen Jeruzalem. En als je dan wat verder bladert in dit Bijbelboek, dan kom je in hoofdstuk 33 terecht. En daar moet ik dan de volgende keer morgen wat nader over zeggen. En in hoofdstuk 33 is dat ingrijpende moment dat daar dat mannetje binnenkomt strompelen in het kamp van de gijzelaars, die een half jaar onderweg is geweest nadat hij ontvlucht is bij de inname van Jeruzalem. Hij heeft dus ook nog eens anderhalf jaar in die belegerde stad gezeten. Je kunt je indenken, die man is meer dood dan levend daar binnen komen vallen. En die brengt er maar een paar woorden uit: de stad is gevallen. Met andere woorden, de prediking die Ezechiël in al die tijd heeft gehouden, die is heel duidelijk bevestigd. Al wat Ezechiël zei, was waar. En dat is een van de bedoelingen van de Heere met de prediking geweest. Dat bij de voltrekking van het oordeel de mensen zouden zeggen: het was waar wat hij zei. En dat is iets voor ons, broeders. Ik zeg dat er zo even tussendoor om goed te onthouden. Dat alles wat wij zeggen in onze preek, dat we mogen vertrouwen dat dat in de eeuwigheid bevestigd wordt. Als mensen van onder onze prediking vandaan voor de rechterstoel komen te staan en daar zullen zien hoe de dingen werkelijk liggen en zullen horen hoe de zaken er werkelijk voor staan, dat ze dan zullen zeggen: dat is precies zoals die dominee het mij gezegd heeft. Dat wij de mensen, laat ik het nou maar plat zeggen, geen rat voor de ogen hebben gedraaid. Dat wij de mensen niet in slaap hebben gesust. Dat wij ook de mensen niet onthouden hebben de boodschap van de weg ter ontkoming aan het gericht. Maar dat ze zullen zeggen: het was waar, alles. En het wonderlijke is dan, broeders, dat in Ezechiël 33, terwijl Ezechiël denkt: mijn taak is afgelopen, want het is nu bevestigd, datgene waartoe ik geroepen was om dat te verkondigen, dat Ezechiël dan opnieuw een opdracht krijgt. En u vindt daar in dat hoofdstuk een herhaling van die woorden over de profeet als wachter op de muur, zoals die in Ezechiël 3 al hebben geklonken, zo klinken ze in Ezechiël 33 ook weer. Ezechiël, hij krijgt een nieuwe opdracht, een opdracht namelijk om veel sterker dan dat daarvoor het geval is geweest, het volk het heil te verkondigen. Juist wanneer de boodschap geklonken heeft van het gericht dat God voltrokken heeft aan het volk dat naar zijn woorden niet wil luisteren, dan wordt Ezechiël geroepen om te verkondigen. En je ziet het samengevat in de eed die de Heere dan zweert. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert en leeft. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Maar hoe zit het nou met die hoofdstukken daartussenin? Die horen dus niet bij de voorgaande gedeelte. En op grond van wat je dan in Ezechiël 33 leest, ben je geneigd om te zeggen, ze horen ook niet bij het tweede gedeelte, dat handelt over de heilsprofetie. Is dit dan alleen maar een intermezzo? Zijn dit een aantal losse hoofdstukken die een plaats hebben gekregen op dit punt in het boek van de profeet in verband met de jaartallen, met de gegevens van de data die voor het grootste deel ook inderdaad passen tussen die twee gedeelten in? Op zichzelf zou dat niet onmogelijk zijn. U komt dat bij andere profeten ook wel tegen, dat de profetieën niet allemaal in chronologische volgorde in hun Bijbelboek staan. Alleen broeders, wanneer je deze hoofdstukken leest, dan doe je een hele verrassende ontdekking. Daarom alleen al is het goed dat je dit soort hoofdstukken niet overslaat en dat je niet zegt, toch, dat gaat over die vreemde volken van die tijd en die bestaan voor een groot deel niet eens meer. Wat heb je eraan? Weet u wat de verrassende ontdekking is als je deze hoofdstukken leest? Dat is het slot van hoofdstuk 28. En dat is uiteindelijk het centrale gedeelte van deze hoofdstukken, naar mijn overtuiging. Midden in al die oordeelsprofetieën over de volken in het midden waarvan Israël woont, vindt u daar een heilsbelofte. Vers 25 en 26. Het zijn maar een paar verzen. En hier en daar vindt u in deze hoofdstukken nog een keer iets wat daarop lijkt. Een paar verzen maar. Maar ze klinken als een psalm. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Terwijl de volken ondergaan, en dat laten deze hoofdstukken ons heel duidelijk zien, is er voor Gods volk toekomst dwars door de oordelen heen. En weet u wat nou ook opvalt? Dat is dat die twee verzen, die staan letterlijk in het midden van deze hoofdstukken vol oordeelsprofetie over de volken. 97 versen ervoor vanaf het begin van hoofdstuk 25. En 97 versen erna tot het eind van hoofdstuk 32. En als je dan iemand is die zo slim is en die zegt, ja, maar oorspronkelijk had je toch die nummering van die versen niet. Dan zeg ik, nou, ook als u de nummering weglaat, dan ontdekt u nog dat ze centraal staan in deze beide hoofdstukken, in deze hoofdstukken vol oordeelsprofetie. Wat wil de Heilige Geest ons daar, denk ik, uit leren, broeders? Dit, dat de wereld geschieden is en dat het handelen van God met de wereld en met de volken ten diepste draait om het handelen met zijn volk. Ten diepste daarom gaat. En waarom hoort het dan bij de heilsprofetie? Wel, Ik denk dat we het zo moeten verstaan. Het slot van hoofdstuk 24 maakt ons duidelijk dat Ezechiël gedurende de periode dat de boodschap van de val van Jeruzalem nog niet is doorgedrongen bij die gijzelaars, moet zwijgen als het gaat om een boodschap tot die gijzelaars. En als het gaat om een boodschap over Jeruzalem. En je kunt je indenken dat die mensen die ervan op de hoogte zijn geraakt dat Jeruzalem belegerd werd, nogal eens een keer bij Ezechiël hebben aangeklopt en hebben gezegd: Ezechiël, heb je nog wat gehoord? Weet je nog wat van Jeruzalem? En dan zwijgt Ezechiël in alle talen. Maar Ezechiël heeft in die tijd wel gesproken. Dat blijkt uit de data die u tegenkomt in de hoofdstukken 25 tot 32. Hij heeft gesproken tot de volken rondom Jeruzalem. Alleen, Ezechiël was gijzelaar. Ezechiël kon niet zijn koffertje pakken en die kon niet het kamp uitlopen en die kon niet zeggen: ik ga een rondreis door het Midden-Oosten maken, zoals Condoleezza Rice dat elk ogenblik doet. Want hij zat vast. Hij kwam daar dat kamp niet uit. Met andere woorden, Ezechiël heeft de profetie tot de volken gesproken voor de oren van zijn medegijzelaars, zijn landgenoten. En daar zijn er ongetwijfeld onder geweest die oren hadden om te horen, al was dat een kleine minderheid misschien. En die konden horen het oordeel over de vijanden. En ook dat is een boodschap van heil voor het volk van God. En te midden van die oordelen over de vijanden scheen er dan ineens een lichtstraal van hoop in de duisternis. In die bange tijd, daar in dat gijzelaarskamp daar in Tel Abib, daar klonk iets van het er zal verlossing komen. En als u zo deze hoofdstukken leest, dan ontdekt u dat daar ook een prachtig geestelijk stukje onderwijs in zit. Een prachtig trekje. De Heere, die niet regelrecht komt met de boodschap van de verlossing. En die toch mensen niet in de uiterste wanhoop laat wegzinken. Als u een voorbeeld wilt hebben, ik moest denken aan de situatie van Saulus in de rechte straat in Damascus. Het duurde een paar dagen voordat Ananias kwam met die boodschap. En in die dagen zat Saulus in het donker. Maar in die dagen kwam er wel een gezicht. Dat uitzicht gaf, dat bemoedigde. God weet toch van me af. Er zal verlossing komen. Dat zijn zo een paar algemene lijnen, broeders. En als we nou wat nader gaan kijken en we letten wat op de inhoud van deze hoofdstukken, dan ontdekken we dat die woorden in deze hoofdstukken gericht zijn tegen 7 volken rondom Israël. 7 volken. Nou, dat roept bij u natuurlijk tegelijk de gedachte op: 7, dat is het getal van de volheid. 7 is een bijzonder getal. Iemand denkt op dit ogenblik onwillekeurig aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, vertegenwoordigers van de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, voor wie de Heere een boodschap had. Een boodschap van de Heere voor die 7 volken, vertegenwoordigers van Gods vijanden in deze wereld. En als het dan onmiddellijk opvalt dat hier Babel niet wordt genoemd, dan mogen we ons realiseren dat Babel in die tijd wordt gebruikt als een instrument in de handen van de Heere om het gericht tegenover Juda en Jeruzalem uit te voeren. En later komen de oordeelsprofetieën ook naar Babel toe. En de langste van die 7 profetieën is gericht tegen Egypte. Egypte krijgt het de hele ruimte van de verzen die volgen op die 2 verzen van de heilsprofetie. En daar staan 7 verschillende godspraken en 7 verschillende profetieën. Moet dat niet duidelijk maken? Dat het inderdaad woord van de Heere is. Zo zegt de Heere, Heere. 7-voudig. En als we dan nog wat nader naar de inhoud gaan kijken, broeders, dan ontdekken we dat het gericht gaat vooral over de buurvolken van Israël. Ezechiël begint in het noordoosten bij Ammon en zakt dan vervolgens langs de oostgrens af naar Moab en naar Edom. Steekt daarna over naar het westen, naar de zeekant waar de Filistijnen wonen. En gaat dan langs die kant naar boven, naar Tyrus en naar het noordwesten, naar Sidon. Om tenslotte dan nog apart aandacht te vragen voor Egypte. Wat hebben die volken gedaan? Als ik eerst met u mag kijken naar de 5 korte boodschappen die gericht zijn aan 5 van de 7 volken, met uitzondering dus van Tyrus en Egypte, dan valt het korte daarin al op. Je krijgt de indruk dat de Heere zegt, ik wil er niet meer woorden aan besteden dan dat per se nodig is. Je proeft iets van verachting, iets van de afkeer. Ze hebben voor mij afgedaan. En waarom? Omdat ze met Gods volk gespot hebben. Omdat ze gelachen hebben over de ondergang van Gods volk. Omdat ze gespot hebben met de machteloosheid tussen aanhalingstekens die ze meenden te ontdekken bij de God van Israël. En als we heel concreet gaan kijken en we proberen dat in Bijbels licht te doen, gemeente, broeders, dan ontdekken we allereerst Ammon, Moab. Nou, u weet het wel, dat zijn de zonen van Lot geweest. En uit die kring is er best een enkeling geweest die gebogen heeft voor de God van Israël en die gekozen heeft voor de God van Israël. Denkt u maar aan Rut, de Moabitische. Maar het merendeel van die volken heeft zich afkerig betoond tegenover de God van Israël. Heeft gekozen zoals hun stamvader Lot aanvankelijk koos. En die koos verkeerd. En zo is dat ook het geval met Edom, de afstammelingen van Esau. Ze hadden de vijanden van Israël geholpen. Ze hadden hun broedervolk geplunderd. Ze hadden inwoners van Jeruzalem overgeleverd in de handen van hun vijanden. En ze toonden zich in alles echte kinderen van Esau, die toen Jacob zei, ik heb alles. Zei, ik heb aan het vele dat de wereld mij biedt, echt genoeg, meer hoef ik niet. En aan de andere kant kom je hier ook tegen de aartsvijanden van Gods volk, de Filistijnen, die zich altijd tegenover dat volk van God hebben gekeerd en die altijd erop uit zijn geweest om in dat volk God en zijn gezalfde te doden. Ik hoef dat niet nader uit te werken, dat weten we vanaf onze kinderjaren voor het grootste deel. En we komen daar Sidon tegen. De stad waaruit Izebel afkomstig was. Die verleidelijke en verleidende koningin die de dienst van de Baals heel sterk had ingevoerd in Israël. Al die 5 volken hebben gedacht dat ze ongestraft konden handelen met God en met zijn volk. Al die 5 volken hadden de keuze gemaakt van Lot en van Esau. Hadden zich als vijanden geopenbaard. Zoals de Filistijnen en zoals Sidon. Ze haalden hun schouders op over de God van Israël, die is immers toch machteloos. Denk maar aan de geschiedenis van de Ark en Dagon. Aanvankelijk dachten ze dat. Onze God. Denk maar aan de geschiedenis van Simson. Onze God. Ezechiël zegt, ze zullen erachter komen. En woorden die hij dan gebruikt zijn woorden als uitroeien, verdelg, verdoen. Ik zal wraak oefenen, zegt de Heere. En ze zullen ontdekken dat je het van God altijd verliest. En dat als je niet aan de kant van God staat, dan sta je altijd aan de kant van de minderheid. En u komt hier die woorden, ik zal tegen. Die je in de belovende gedeelten ook zo prachtig tegenkomt. Maar die hier boordevol zijn van het dreigen van de God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. De Heere regeert, dat de volken beven. Broeders, Dat is de eerste boodschap in de profetie tegen de volken. Er lopen een paar lijnen door, maar dat is naar mijn overtuiging de eerste. De Heere regeert dat de volken beven. En als we dan de lijnen doortrekken, dan zien we dan in het Nieuwe Testament diezelfde lijn terugkomt. De Heere regeert, de Heere Jezus Christus, die in Matteüs 28 zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar hoe regeert hij? Openbaring 5 laat het zien. De leeuw met de boekrol in de handen ziet eruit als een lam. Als een geslacht lammetje. Maar in die dagen was dat ook niet te zien. In die dagen leek inderdaad de God van Israël de machteloze God. En de Heere die zal verderop zijn eigen volk er ook van beschuldigen dat zij ervoor gezorgd hebben dat de omgeving spotte met die God van Israël, die niet voor zijn eigen volk kon zorgen, die niet eens zijn eigen huis in stand kon houden. Dat is de realiteit vandaag ook. Zegt de openbaring. De wereld spot. We zien dat in ons eigen land en in ons eigen volk, hoe langer hoe sterker. Je kan van God zeggen wat je wilt. En zelfs in de Nederlandse rechtspraak proef je dat soms. Wat je van God ook zegt, het is niet zo gauw godslastering. Maar met Allah moet je een beetje oppassen. Want dan krijg je andere problemen, is het niet waar. Wat Ezechiël hier ziet, dat ziet Johannes in eenzelfde soort situatie. Gijzelaar, gevangene op het eiland Patmos. Die God die regeert, regeert op de wijze van een lam, dat er staat te midden van brullende leeuwen. Maar de profetie is niet onduidelijk, ook in Openbaring niet. Hij komt om te oordelen. En als dat lam gaat toornen, dan betekent dat dubbele toorn. De toorn van de gekrenkte en gesmade liefde. En dan zullen ze lopen, al die grootsprekers, al die spotters, die machtig zich wagen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie zal bestaan? De Heere regeert over alles. Je mag de lijnen doortrekken. Je mag ze doortrekken naar de vijanden van Christus en van zijn volk. Naar het heidendom en onze samenleving. Ook naar de afvalligen. In de kring van onze gemeente en van onze familie. Op dat punt denk ik dat het volkomen terecht is en ook noodzakelijk dat een kerkenraad daar maar mededeling van doet vanaf de preekstoel. Niet als een broeder of een zuster naar een andere kerk overgaat, maar als ze de wereld kiezen, met droefheid maken wij u bekend. Dat die en die zich heeft onttrokken. Met zijn gedoopte voorhoofd de wereld ingegaan. Dat is toch de pijn van ouders die hun kinderen zo zien afdwalen. Dat ze gaan in de richting van de toekomst waarvan God heeft gezegd, ik zal ze verdelgen. En als je denkt aan de vijanden van het evangelie, de Izebels. In de gemeente van Thyatira kwam je ook zo iemand tegen, weet u wel. Daar hebt u de nieuwtestamentische pendant, zou je kunnen zeggen. En wat zegt de Heere? Ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan. Heb je ook een van die dingen van dat concreet spreken over de zonde waar het gisteravond over ging? Ik zal haar op het bed werpen. En haar kinderen zal ik doden. Merkt u hoe de actuele lijnen dwars door deze hoofdstukken heen lopen? Dat is een boodschap voor onze jonge mensen. Jongens, je verliest het echt. Je verliest het. Straks keert God zich van je af. Het is een boodschap, broeders, die je aan de ene kant kan vervullen met iets van de toorn van de Heere en de dreiging die hierin doorklinkt. En dat mag en moet ook in de prediking doorklinken. En tegelijkertijd iets van het diepe, diepe medelijden. En we hebben in ons land pas die Gay Pride weer gehad. En anders denkt u maar aan de Dance Parade. En anders dan denkt u maar aan, nou ja, noem maar een van die feesten in het groot en in het klein. Heb u dat ook wel eens, dat als u er een beeld van ziet, dat er een diep medelijden in uw hart komt? Zegt die mensen, ze zijn onderweg naar het gericht. Straks komt dat ogenblik dat ze zullen bidden, maar dan is het te laat. Tot de bergen en tot de heuvels die niet horen. Het lam gaat toornen. Het is niet de enige lijn, broeders. Een andere lijn die u in deze hoofdstukken prominent tegenkomt is: alles wat de wereld biedt en alles wat de wereld bezit, dat gaat voorbij. U leest in deze hoofdstukken ook op een indringende manier over de hoogmoed die ons mensen van nature eigen is sinds onze val in Adam. Die hoogmoed die altijd weer iets in zich heeft van dat wat er toen in het paradijs gebeurde. Het je verheffen op je bezit, dat gebeurde vooral in Tyrus, de rijke koopmanstad. Het je verheffen op je macht, dat gebeurde vooral in Egypte, die wereldmacht. Op een dichterlijke manier beschrijft Ezechiël wat er in die beide landen aan de hand is en hoe men zich daar verheft tegen de God van hemel en van aarde. Mensen die als God willen zijn en die zo diep vallen. Mensen die meer willen hebben dan wat God hen gaf. En die tenslotte niks overhouden als eenzaamheid en naaktheid en de dood. Bij Tyrus wordt dat getekend in overeenstemming met de situatie van Tyrus als een koopmansstad, een handelsstad, met het beeld van een prachtig schip gemaakt van het duurste materiaal en beladen met een kostbare vracht tot aan de boorden. De hele wereld vergaapt er zich aan. En dan komt het ogenblik dat Gods adem blaast. Vanuit het oosten, staat er. En die ademtocht van God maakt dat het schip zinkt en naar de kelder gaat met heel zijn hebben en houden. En de rijke koopmansstad wordt door diezelfde storm in zee geblazen. En er blijft van dat alles niks anders over dan een kale rots waarop wat arme vissers hun netten drogen. Tyrus koning dacht in Gods stoel te zitten. Hij stortte van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. En dan Egypte, die wereldmacht die niets geleerd heeft van de dagen van de uittocht. Farao die in zijn hoogheidswaan die dwaze woorden spreekt. Ik heb de Nijl gemaakt. Dat zegt hij letterlijk, blijken ze zeggen. Ik heb de Nijl gemaakt. Die rivier waaraan Egypte zijn welvaart dankt. De Heere zegt, weet je wat ik zal doen? En dan zie je de Heere als het ware als een visserman aan de oever van die Nijl zitten met een hengel met een paar grote haken eraan. En dan haalt de Heere die hengel op en aan die haken daar zit een hele grote zeeslang, een zeedraak. Een van die oude beelden van Egypte, zoals u wel weet. En die zeedraak, die zit volgeplakt met vissen van de Nijl die aan alle kanten aan hem kleven. En de Heere die haalt hem uit het water en die smijt hem daar ergens op de kant. En dan laat hij hem liggen. Nou, je hoeft niet uit Urk te komen om te weten wat dat betekent. Zo'n berg vis die daar ligt dood te gaan. in de hitte van het Midden-Oosten. Dat gaat stinken. Daar haal je je neus voor op en daar loop je met een grote boog aan voorbij. De Heere zegt, dat gebeurt met de farao. En de Heere gebruikt een ander beeld, het beeld van een boom die tot in de hemel zich wil verheffen. En de Heere die hakte de armen af en de Heere die vernedert hem. Farao wilde hoger en hoger en de Heere zegt, omlaag jij. En dan zie je farao, tegen wil en dank, dieper en dieper afdalen in de poorten van de dood. Afdalen in de diepte van de hel. Hij dacht naar de hemel op te klimmen. Hij daalde neer in de hel. De rijkdom van Tyrus verdwijnt in de zee van Gods toorn. De macht van Egypte, ze verdwijnt in het graf. En die in de hemel zit, zal lachen. Die boodschap die klinkt hier ook. En ook die boodschap die zien we doortrekken in het Nieuwe Testament. Dat van Tyrus, daar komt u tegen bijvoorbeeld in Openbaring 18. En heel de Bijbel door wordt het ons voorgehouden. Hoogmoed komt voor de val. En wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Hij heeft hoogmoedigen van de troon gestoten. Hij heeft rijken ledig weggezonden. De boodschap van deze hoofdstukken, broeders, is de boodschap van de gelijkenis van de rijke man en van de rijke dwaas. De rijkdom van iemand die meent dat hij op zijn bezit kan vertrouwen, dat hij van dat wat de wereld hem heeft gegeven mag genieten. Maar die dat ene mist dat nodig is. Het grote verschil tussen wie het meent te redden met wat de wereld biedt en die nooit heeft geleerd dat eenvoudige versje dat mijn opa me leerde. Weg wereld, weg schatten. Ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Er ligt in deze hoofdstukken een les voor ons en voor onze kinderen. Eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Want deze wereld gaat voorbij. En dan kom ik tenslotte bij de derde. Een lijn die door dit hele profetenboek heen loopt en waar het ten diepste om gaat. Ze zullen weten dat ik de Heere ben. Dat is een uitdrukking die komt u in Ezechiël meer dan 60 keer tegen. U komt het vooral tegen in deze hoofdstuk. Wie zullen dat weten? Allen zullen dat weten, allemaal. De afvalligen van Ammon en van Moab en van Edom. De een volgde de keuze van zijn ogen, de begeerte van zijn hart. En de ander kon de wereld niet loslaten en die keerde terug naar wat de wereld hem te bieden had. En een derde die dacht genoeg te hebben aan wat de wereld te bieden had. Ze staan tenslotte allemaal met lege handen. Die vierde was een vijand van God en die vijfde die diende de afgoden. En de zesde die bouwde op zijn rijkdom en de zevende die vertrouwde op zijn macht. Ze staan straks allemaal met lege handen. Ze hebben niks over. Maar dat is het ergste niet. Wat is het ergste? Dat ze dan zullen weten wie de Heere is. Er komt een moment dat ogen open gaan, wanneer dan ook en waardoor dan ook. Maar ze zullen daar komen te staan voor God die ze niet nodig had. Voor God die ze de rug toekeerde. Voor God die ze probeerden uit te rangeren. Ze zullen geconfronteerd worden met de toorn van een rechtvaardige rechter. Een toorn die te zwaarder is naarmate we er dichterbij zijn geweest. De toorn van het Lam. En er zal nergens meer een schuilplaats zijn. Dat wacht allen in wier leven voor God geen plaats was. Het klinkt als een dreigend refrein. Ze zullen het weten. Allemaal. De groten en de kleine. De machthebbers, de verleiders. De spotters, de hoogmoedigen. Ze zullen weten, hij is de Heer.
toch.
En ze zullen ontdekken, mijn grootste dwaasheid was mijn hoogmoed. Was het toen ik me vergreep aan dat wat hij verboden had. Toen ik spotte met zijn volk. Hij ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse ziel. En ook dat is een accent, broeders, dat in de prediking vandaag niet mag ontbreken. En waarvan u ook moet zeggen, het staat hier in het Oude Testament met die sprekende beelden, die preken uit het Oude Testament, vaak tot zo'n vreugde kan maken. Maar je ziet de lijnen doorlopen in het Nieuwe Testament. Denk maar aan zo'n woord als in Openbaring. Aller oog zal hem zien. Ook dergenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. En Paulus schrijft aan de Filippenzen: alle knie zal zich buigen. En alle tong zal belijden. Jezus is Heere. Broeders, dat hoort ook bij het heil. Dat hoort ook bij de verwachting van de toekomst. Vijanden zullen hem erkennen als koning. Het geeft je aan de ene kant een stuk bewogenheid. Met de vijanden van het lam die je onder de preekstoel hebt zitten. En die je in je omgeving ontmoet. Het geeft aan de andere kant een geweldige klem aan je boodschap. Het geeft tegelijkertijd ook een stuk rust. Daar gaat het naartoe. Daar gaat het naartoe. Deze wereld wordt niet een gay pride. En deze wereld wordt niet een dance parade. En deze wereld wordt niet, nou noemt u het maar op en vult u het maar in. Daar gaat het naartoe. Zij zullen weten dat ik de Heere ben. Maar dat houdt nog wat meer in dan wat ik tot nog toe gezegd heb. Want er zullen dan ook anderen zijn. Dat is niet de grote massa, dat is veel eerder de kleine kudde waarvan de Heere Jezus spreekt. Alhoewel dat een schare zal zijn die niemand tellen kan. Het volk uit Israël en uit de heidenen die zich vernederden onder de hand van Israëls God. En die leerden van genade alleen te leven. Ook zij zullen het weten. Maar anderen. En dat zal het eeuwige verschil zijn. Zij hebben in die koning hun heil gevonden. Ze zijn met die God verzoend door het bloed van zijn Zoon Jezus Christus. Ze waren vijanden. Maar God heeft zich met hen verzoend. En zo hebben ze hem lief gekregen. Aan hem verbonden. Zij werden klein en hij werd groot. Ze werden arm in zichzelf en ze ontdekten de rijkdom die er is in hem. En dwars door het oordeel en dwars door het gericht heen gaat voor hen de toekomst open. Hun loon is genadeloon. Hun rijkdom, die vindt u verwoord in het laatste vers van Ezechiël 28. Daar staat het precies. Daar staat bijna diezelfde zin die meer dan 60 keer in dit Bijbelboek voorkomt. Maar er staat één woordje bij in en dat ene woord dat is beslissend. Zij zullen weten dat ik hun God ben. Hoort u het verschil? Allen zullen weten dat de Heere God is. Zij zullen weten dat de Heere hun God is. Zij zullen die Heere hun Heere mogen noemen. Hun meester. Zij zullen het mogen zeggen, ik ben de zijne en hij is de mijne. God van mijn heil. God van mijn leven. Broeders, in dat ene woordje ligt een eeuwig verschil. En is het onze roeping niet om in de prediking uit te lokken tot die belijdenis, deze God, onze God. We willen samen zingen Psalm 99, vers 1 en vers 7. 99, 1 en 7. Poseren, broeders.